Welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Mijn naam is Jan Heijnen. Het is mijn passie om mensen zoals jou te helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Op bijbellezenmetjan.nl kun je boeken, cursussen en bijbelleeschallenges vinden. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Het antwoord op Gods raadsel. Herinner je het raadsel van God nog? In Exodus 34 ging God voor Mozes langs en riep hij uit: de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Toen we het hier eerder over hadden, vertelde ik al dat er in het Hebreeuws staat dat God niets ongestraft laat. Dus, enerzijds laat God niets ongestraft, maar anderzijds vergeeft hij. Hoe kan dat? Dat is het raadsel van God waar het Oude Testament ons mee opzadelt. Er is een verhaal in het Oude Testament dat dit illustreert. Israël had een koning die David heette. Deze koning pleegde overspel met de vrouw van zijn vriend. Toen ze zwanger bleek te zijn, liet hij zijn vriend omkomen. Vervolgens zegt de Bijbel dat God David vergaf. Dat is eigenlijk heel gek, want in Gods eigen wet staat dat op overspel en moord de doodstraf staat. Hoe kan God David vergeven? Het Oude Testament geeft ons veel aanwijzingen. Laten we kijken naar een verhaal uit het leven van Abraham. Abraham is de stamvader van alle Israëlieten. God had hem een zoon beloofd. En na 25 jaar wachten krijgt Abraham eindelijk zijn zoon. En dan gebeurt er dit. Genesis 22, de eerste 14 versen. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten: blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac, ja mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham! Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak die jongen niet aan. Doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram, die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Tot zover dit verhaal leidt Genesis 22. Dit verhaal over Abraham en Isaac is best heftig. Want wie vraagt er nu aan een vader om zijn eigen kind te offeren? En hoe traumatisch moet dit zijn geweest voor de kleine Isaac? Het lijkt alsof God een wreedspel speelt. Onder de oppervlakte is echter veel meer gaande. God stelde Abraham op de proef. Hij moest zijn geloof bewijzen. Maar over dit hele verhaal hangt vooral de schaduw van Jezus. Om te beginnen antwoordt Abraham namelijk profetisch op de vraag van Isaac waar het offerlam is. God zal voorzien, zegt hij. Dit is weer een van de namen van God. Yahweh Jireh. De Heer voorziet. En de woorden van Abraham kwamen uit, want later vindt hij een ram die hij mag offeren. Een ram die hem niets heeft gekost, mag geen plaats van Isaac als offer worden gebracht. De vraag is ook, waarom vraagt God om een kinderoffer? Twee dingen zijn belangrijk om je te realiseren. Het eerste is dat Isaac geen klein kind meer is. Het Hebreeuws duidt hem aan als een jonge man. Hij is veel sterker en veel sneller dan zijn vader. Hij had kunnen weglopen bij zijn vader, maar hij kiest ervoor om zelf op het altaar te gaan liggen. De jongeman Isaac werkt dus mee. Het tweede belangrijke is dat Isaac de eerstgeborene is. In de tijd van het Oude Testament waren mensen minder individualistisch ingesteld dan nu. Het ging niet om persoonlijk succes of welzijn, maar om de familie of de clan. De oudste zoon van een gezin, als stamvader, nam de belangrijkste plaats in. Hij kreeg het merendeel van de bezittingen, zodat de familie haar status niet zou verliezen. Alle hoop van een man rustte op de schouders van zijn oudste zoon. Deze eerstgeborene behoort de Heer toe, benadrukt de Bijbel herhaaldelijk. Je kon hem vrijkopen door regelmatig offers te brengen, door hem te vervangen voor iemand die dienst doet in een tabernakel, of door losgeld te betalen. En de tiende en ultieme plaag die God losliet op de Egyptenaren was het doden van alle eerstgeborenen. Zo straft hij de families voor hun zonde. En waarom de oudste zoon? Omdat hij de familie was. Dit waren allemaal wetten en gebeurtenissen die na Abraham werden ingesteld of plaatsvonden. Maar Abraham was zeker bekend met de principes. Als God had gevraagd om Sara te doden, zou Abraham dat niet hebben gedaan. Dat rijmde niet met zijn beeld van een rechtvaardige God. Gods opdracht was ook niet om Isaac in zijn tent te vermoorden. Nee, hij moest hem als brandoffer aan God geven. Nu de schepper vroeg om het leven van Isaac, vroeg hij om betaling van de zonde van Abraham en zijn familie. Abraham wist dat dat een terechte vraag was en daarom protesteerde hij ook niet. De conclusie? Abraham moest betalen voor de zonde van zijn familie met het leven van zijn eerstgeborene. Toch hoeft hij dat uiteindelijk niet te doen. Isaac blijft leven, omdat God voor een plaatsvervangend offer zorgt. Laten we 2000 jaar doorspoelen. We bevinden ons in dezelfde bergen als waar Abraham en Isaac destijds waren. Alleen is hier nu een stad gebouwd. En wat zien we? Een man die net als Isaac het hout naar boven draagt. Een man die net als Isaac zelf op het hout gaat liggen. Maar, anders dan Isaac, sterft deze man wel. Zijn naam is Jezus. Hij is de ram die in de struiken verstrikt zat. Hij is het plaatsvervangende offer. Abraham hoefde zijn zoon Isaac niet te offeren, omdat Jezus zijn leven zou geven. En de apostel Petrus zegt het zo. In 1 Petrus 2, de versen 21 tot en met 25. Hij zegt, dat is uw roeping. O Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging en nooit bedriegelijke taal sprak. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonde gedragen, met zijn lichaam aan het kruis houdt, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u naar uw herder teruggekeerd, naar hem die uw ziel behoedt. Tot zover deze Bijbeltekst. Christus Jezus heeft onze zonde op zich genomen, vrijwillig, zodat wij ons leven terugkregen. Het is verschrikkelijk dat hij dat moest ondergaan, en toch was het nodig, om Isaac te redden, om mij te redden, en om jou te redden. Het was de enige manier om Gods raadsel op te lossen. Bestraft God alle zonden? Ja, kijk maar naar het kruis. En vergeeft God zonden? Ja, kijk maar naar het kruis.